Dames en heren, goedenavond. Welkom allemaal op de avond van de raad. We hebben vanavond twee onderwerpen te bespreken, onderbroken door een intermezzo en een inspraakronde. Van de inspraakronde heeft niemand zich aangediend, dus die gaan we overslaan. Dus ik doe wel even een kwartiertje intermezzo hierna, dat u dat alvast weet. We gaan als eerste behandelen de belasting- en leesjesverordening. De belasting- en leesjesverordening is een uitvloeisel van de begroting die we recent hebben vastgesteld met elkaar. Het is een vrij technisch stuk. Dat geeft u de verleiding om technische vragen te stellen. Dat is echter niet de bedoeling. Dus als u vragen heeft, probeer dat zo wel mogelijk politiek te houden. Dat is het van mijn kant op dit moment. En dan wou ik beginnen met de vergadering. En wie mag ik daarvoor het eerst het woord geven? Oh ja, we hebben één meespreker, sorry. Heel goed, meneer de wethouder. Mevrouw Den Boester is aangeschoven, die wil graag meespreken op dit onderwerp. Mevrouw Den Boester die heeft één minuutje de tijd om zichzelf voor te stellen en aan te geven waarom ze wil meespreken op dit onderwerp. Ga u gang.
Ik ben mevrouw Den Boester. Ik ben belastingplichtige voor de toeristenbelasting. En ik wil het dus hebben over de verordening toeristenbelasting. Ik ben het daar niet mee eens en ik heb er wat punten waar ik wat vragen over heb.
Oké, dank u wel. Misschien is het inderdaad ook wel handig om even, we hebben 8 besluiten eigenlijk op dit onderwerp, om per besluitpunt even na te lopen. Dan gaan we misschien met elkaar er heel snel doorheen. En dan beginnen we als puntje 1 over de onroerend zaakbelasting. Wie heeft er een vraag over de onroerend zaakbelasting? Niemand over de onroerend zaakbelasting. Meneer Snoeren.
Ja, mevrouw de Boester zegt van ik heb een aantal vragen, maar hoe krijgen we die dan te weten? Daar ben ik eigenlijk wel heel nieuwsgierig naar.
Zometeen bij het puntje toeristenbelasting, dan gaat ze die waarschijnlijk inbrengen, denk ik, meneer Snoeren. En anders helpen we er straks wel eventjes mee. Onroerende zaakbelasting.
Ik heb alleen
aan
de volgorde
staan. Ik heb ze op volgorde zoals in het raadsbesluit staat. Niemand? Precariobelasting. Niemand over de precariobelasting. Afvalstofheffing. Ja. Meneer Verdam.
Voorzitter, dank u wel. Het is mijn eerste keer dat ik met deze vraagstukjes aansluit. Ik heb een vraagje aan de wethouder. Ik hoor nog wel eens dat mensen bij een mooimelding krijgen, ja meneer, maar u woont op een B-niveau. Gaat dit ook met betreffende de afvalstoffenheffing, waaruit straatreiniging wordt betaald, dan ook gelden dat mensen een B-tarief krijgen voorgeschoteld?
Neigt een beetje naar een technische vraag, de wethouder.
Ja, voorzitter, dat zijn echt dingen die niet met elkaar in verband staan. Het B-niveau, dat is het niveau wat we met elkaar hebben afgesproken op basis van beeldkwaliteitsbestekken waarop we het openbaar groen in de stad onderhouden. De openbare ruimte, met uitzondering van een aantal plekken zoals hier in de binnenstad, waar we op A-niveau onderhouden. Dat heeft niets te maken met de hoogte van de afvalstoffenheffing. En daar waar het een relatie heeft met straatvegen, dat heeft dan weer met de rioolbelasting te maken. Of met de rioolheffing, moet ik het zelf ook goed zeggen. En niet met de afvalstoffenheffing.
De heer De Koumi.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb een vraag aan de wethouder. En dat is als volgt. De donatie stond in de najaarsnota stond dat de donatie aan de voorziening in rioolheffing.
We zijn bij de afvalstofheffing, hè? We zijn nog bij de afvalstofheffing.
Bij de afvalstofheffing ook, ja? Trouwens. Okay. Dat die 100.000 euro hoog uitvalt dan begroot als gevolg van een toename van het aantal huishoudens en een minder kwijtschelding van de inkomsten hoger uit. Dat is de afvalstofheffing. Dat geldt trouwens ook voor de rioolheffing. Maar goed, dan vraag ik mij af waarom deze donatie die dus hoger uitvalt, waarom die niet gebruikt wordt om de 8% te verminderen aan de burgers. En ik zeg het ook omdat we de indruk hebben dat al die burgers die goedwillend hun grondstoffen scheiden, dat die daar hier eigenlijk mee gestraft worden als ze toch steeds een hogere belasting krijgen. Dus ik zou elke voorziening die we op een of andere manier ergens vandaan krijgen, zou ik te goed willen laten komen in een lager tarief. Dat is mijn vraag. Zou het mogelijk zijn?
De wethouder.
Ja, mogelijk wel, voorzitter. Maar het college heeft gemeend dat dat niet wenselijk is. Het zou namelijk een eenmalige lagere stijging tot gevolg hebben. Hè, want je hebt een eenmalige extra storting in de egalisatiereserve. En die verhogingen die we nu moeten doorvoeren, bijvoorbeeld vanwege de verhoging van de belasting op restafvalverbranding, die zijn structureel. Dus als je nu zo'n eenmalige voordeeltje zou gebruiken om de tarieven lager vast te stellen, dan krijg je volgend jaar een extra verhoging. Ja, dat zou dan weer niet fijn zijn. We hebben ervoor gekozen om dat wat we als structurele kosten zien, om dat ook kostendekkend in de tarieven te verrekenen. En dat wat incidenteel in de begroting zit op het thema afval, en dan gaat het met name om de interventies om de scheiding te verbeteren, dus de afvalcoach en de, nou, er zijn nog een aantal van die maatregelen waar collega Schouten met u over van gedachten heeft gewisseld. Om die te dekken uit een uitname uit de egalisatiereserve. Maar dus niet om incidenteel geld te gebruiken om een structurele stijging van de afvalstoffeninzameling af te dekken.
Nog een herhaalvraag, zie ik.
Ja, voorzitter. Inderdaad, nog een herhaalvraag. Er staat hier het aantal toename van het aantal huishoudens. En aangezien we groeien, zullen ook volgend jaar meer huishoudens zijn. Dus zou je het. Ik verwacht dat dezelfde tekst volgend jaar ook in de najaarsnoding staat en dan lopen we erachteraan. Dus als we dat dan teruggeven, zouden we volgend jaar ook weer een beetje terug kunnen geven.
De wethouder.
Ja, dat is een iets ander punt, maar daar heeft meneer Goulmy natuurlijk wel een punt. Hè. We hebben een behoorlijk fors woningbouwprogramma met als gevolg dat er jaar na jaar na jaar nieuwe woningen worden opgeleverd. Misschien nog niet in de verdeelsleutel zitten van hoe we de totale begroting afvalstoffenheffing verrekenen op het aantal huishoudens. En dat is ook best ingewikkeld om dat heel exact te doen. Hè? Omdat we niet helemaal precies kunnen voorzien wanneer die woningen opgeleverd worden. Dus de ene keer zullen we misschien woningen inrekenen omdat we verwachten dat ze het komend jaar opgeleverd worden. Maar dan vertraagt daar wat en dan vallen ze over de kalendergrens heen. En het andere jaar gaat de bouw sneller en dan hebben we net een aantal meer woningen waar we die afvalstoffenheffing hebben geïnd. Dus mijn beeld is dat het over de jaren heen wel uitmiddelt.
Iemand anders nog over de afvalstoffenheffing? Meneer Verdam.
Dank u, voorzitter. Volgende vraag aan de wethouder. In het kostenoverzichtje staat dat er voor 274.000 euro aan overheid en handhaving, want overheid staat later als mede als handhaving, of dat wel terecht is. Want we gaan al die mensen, of de mensen die de BOA's die langs de huizen trekken om dat te controleren, hoe wordt dat gemeten? En moeten we dan die post wel onder de afvalstoffenheffing hanteren? En niet gewoon onder algemene middelen?
De wethouder.
Volgens mij hoor ik de heer Verdam in feite twee onderwerpen aansnijden. De ene is, moet je handhaving op afval, moet je dat onder de afvalstoffenheffing brengen? Daarvan is volgens mij het antwoord ja. En dat volgt ook één op één uit het grondstoffeninzamelplan wat u hier als raad heeft vastgesteld. De tweede vraag is, die ik eruit afleid, is hoe wordt nou die overheid toegerekend? En ik kan het antwoord gokken, maar ik weet het niet helemaal zeker. Dus ik ga nu even naar rechts kijken.
Ja, dat staat in de. Ja,
gaat goed.
Ik heb het even opgezocht in de begroting. En het staat trouwens ook wel in het kostenoverzicht wat is toegevoegd. Die overhead, dat is eigenlijk nog een navloeisel van de overgang naar de BGHU. Dat zijn eigenlijk overheadkosten die, zoals hier staat opgeschreven, achtergebleven zijn. Dus dat zijn kosten van. organisatiekosten die we langzaam nog in rekening brengen de komende jaren. Dus dat is een andere definitie dan u denkt in de gedachte had.
Iemand anders nog afvalstofheffing? Nee? Gaan we naar de rioolheffing. Iemand voor de rioolheffing? Niemand voor de rioolheffing? Lijkbezorgingsrechten. Niemand? De tarieven voor de leesjes 2020. Puntje 6. Meneer Aasingen.
Ja, dank u voorzitter. We hebben daar een vraag over de leesjes die voor... wat was het oprichten van kinderopvang kinderopvanglocaties en wat was het nog meer de gastoudersbureaus waar we dus besluiten nu voor de aanvraag van een nieuwe vergunning leges te heffen omdat we daar een soort perverse prikkel hebben ontdekt waar de aanvrager die aanvraag maar half klaar indienden, zodat wij een soort check voor hun uitvoerden of GGD op onze kosten. Of het klopt. En toch vraag ik me af of dit wel de juiste manier is om het in te richten. Dus zijn er andere manieren om efficiënt die aanvraag in één keer goed te ontvangen en te krijgen? En ik vraag me af hoe college eigenlijk, waarom hebben we deze keuze gemaakt en hebben we ook andere opties overwogen? En welke dan?
De wethouder.
Ja, de voorzitter, het college heeft deze keuze gemaakt omdat we een soort van basisafspraak met elkaar hebben om kostendekkende leesjes te innen. Wat we zien is dat rondom het thema gastouderschap, dat ook landelijk die wetgeving behoorlijk op en neer fluctueert. Hè. Soms staan de deuren wijd open en dan zie je vervolgens dat daar ook een wildgroei ontstaat die je misschien niet altijd wil, dat de GGD daar ook... aan de achterkant, aan de handhavingskant veel werk aan heeft. We hebben dat lang heel laagdrempelig gehouden. En ook in samenspraak met de GGD als onze inspectiedienst op de kinderopvang hebben we gezegd, we moeten dat echt aan de voorkant beter in het snortje krijgen, want we willen wel kwaliteit voor de kinderen die naar die kinderopvang gaan. Dat betekent dat we ook strikter op die vergunningsaanvragen moeten gaan zitten. En dan wordt het ook arbeidsintensiever en dus ook kostbaarder. En dan vallen we weer terug op die kostendekkende leesjes die we met elkaar nastreven. En nou, dat is de achtergrond van dit voorstel.
De heer Aasinger.
Dan is het. Dan doe je eigenlijk twee dingen. Je probeert die perverse prikkel een beetje te ontmoedigen of weg te halen. Maar ook kostendekkend maken. En tot nu toe was het dus niet kostendekkend. Of hoe zit het precies? Was dit niet. Tot nu toe niet begroot, hoorde niet in het budget en nu ineens wel of andersom? Hoezo dat nu ineens kostendekkend moet en tot vorig jaar dat niet zo was?
De wethouder.
Ja, ik denk dat dat te maken heeft met het feit dat ook door die steeds wisselende regelgeving er steeds nieuwe... partijen, individuen hun vinger opsteken om te zeggen ik ga die kinderopvang organiseren. En het is dus ook voor de gemeente niet altijd makkelijk geweest in het verleden om precies oog te hebben van wie zit daar nou achter, wie zijn dat, welke kwaliteit leveren die. Daar is ook door inzet van de GGD steeds meer zicht en grip op gekomen en dat maakt dat we uiteindelijk tot dit voorstel komen. Als u daar nog dieper op in wilt gaan, dan moet ik hem mee terugnemen en daar misschien nog bovenop de nadere uitleg die al bij de stukken zit, nog vragen om daar nog gerichter op in te gaan. Maar ja, dan zit u hier toch ook maar met een eenvoudige wethouder financiën die de techniek van eerder vastgesteld beleid met u doorneemt.
De heer Aasinger.
Ik wil er niet per se dieper in gaan, maar toch wel dan een andere vraag. Want dit zal een afschrikkend werking hebben voor de aanvragen. Hebben wij straks goed in het snootje of gaan wij monitoren of we daar straks voldoende van dit soort faciliteiten in Nieuwe Gein krijgen en blijven krijgen? Of we daar iets gaan regelen om dat in ieder geval in de gaten te houden?
Wat is het mogelijk bijeffect van deze? Wat is het mogelijk bijeffect, vraagt u eigenlijk. wethouder.
Ja, ik vind het een logische vraag. Ik heb daar geen antwoord op. Ik vertaal hem even zo. Hebben wij een voortdurend beeld of er voldoende kwalitatief goede kinderopvang in de stad aanwezig is? Als ik op die vraag een schriftelijk antwoord zou mogen organiseren van u, dan graag.
Iemand anders nog over de leesjes 2020? De heer Snoeren.
Dank u wel, voorzitter. Ik ben nieuwsgierig naar de bestuurlijke argumenten waarom dat de groene leesjes nog steeds niet ingevoerd zijn. Ten meer ook omdat in de landen al ontzettend veel voorbeelden zijn. Dus we hoeven echt niet opnieuw het wiel uit te vinden. We kunnen dat bij wijze van spreken gewoon kopiëren van andere gemeenten. En dan had enige voortvarendheid had heel netjes geweest. Dus ik ben ontzettend nieuwsgierig naar de bestuurlijke afwegingen daaromtrent.
De wethouder?
Ja, die kan ik geven. We hebben in aanloop naar deze voorstellen bekeken van zijn we voldoende geëquipeerd om groene leesjes nu in te voeren. En daarbij hebben we deels gekeken naar ons huidige beleid duurzaam bouwen, wat tikkie gedateerd is. Deels hebben we gekeken naar de invoering van de BENG-regelgeving die per 1 juli 2020 ingaat. En deels zijn we ook te raden gegaan bij een aantal andere gemeenten die al wat langer werken met groene leesjes, zoals de gemeente Rotterdam. Die constateren dat ze 2 of 3 jaar geleden iets hebben ingevoerd waarvan ze nu constateren dat functioneert suboptimaal. En die ook het moment van de invoering van de BENG-wetgeving aangrijpen om dat te herzien. En wat wij nu doen, en dat kondigen we volgens mij ook aan in dit raadsvoorstel, is u komend voorjaar een actualisatie van het duurzaam bouwenbeleid voorleggen. Waarin we ook het fundament leggen om met die groene leesjes aan de slag te gaan. En we hebben ook in dit raadsvoorstel aangekondigd om dan per 1 juli een wijziging van de leesjesverordening daarop aan u voor te leggen. En daarin kijken we dus ook heel goed en overleggen we ook heel goed met een aantal andere gemeentes die al wel die langere ervaring heeft. En die nu dit ook een aanleiding vinden om dat te herzien, goed aansluitend bij de nieuwe BENG-wetgeving.
Iemand anders nog over de leesjes 2020? Niemand meer? Dan gaan we door naar de toeristenbelasting. En dan wou ik als eerste mevrouw Den Boester het woord geven.
Sinds 2017 heeft de gemeente toeristenbelasting. Er zijn ongeveer 20 belastingplichtigen in deze gemeente, dus dat is niet zoveel. Toen we begonnen, toen was het ook de bedoeling dat de watertoeristen belasting zouden moeten betalen. Tot op heden zijn die buitengesloten. En ik vraag me af, waarom is er nog steeds geen regeling gekomen voor die watertoeristen? Ik vind het onrechtvaardig. En een andere vraag is, wat is er eigenlijk? Wat heeft die toeristenbelasting, wat heeft het nou opgeleverd? Wat kost het eigenlijk, die toeristenbelasting? Het is de BGAU die het int en die het helemaal verzorgt en die de alles regelt en die ook de controles doet en zo. Maar de BGU die heeft ook een begroting gemaakt voor 2020 en daarop stelde zij dat het 100.000 euro opbrengst zou zijn. De gemeente zelf noemt in haar begroting 54.000. Ik vind het nogal een verschil, want de BGU zou dat dan over 61.000 toeristen gaan en wat de gemeente zelf zegt zijn 33.000. Wat is het nu eigenlijk? Hoeveel is het? Is daar inzicht in of niet? Dat zou ik wel graag willen weten.
Een vraag stelt hij aan de wethouder, neem ik aan.
Dat wel, ja.
De wethouder.
Over die vaartuigen wou ik graag bij de raad neerleggen. Of ze daar een keer een voorziening voor gaan innen. Want het is onrechtvaardig natuurlijk dat het niet gebeurt.
Eerste wethouder.
Ja, als het gaat om wat brengt het nou op voor de gemeente, dan is onze begroting daarin leidend. Hè? Dus wij ramen daarvoor 54.000 euro. Dat baseren we ook op de opbrengsten van de afgelopen jaren. BGU maakt daar op zichzelf geen begrotingen over. Hè? Die begroten geen opbrengsten. Die maken wel ramingen over hoeveel werk ze denken te hebben. Dus dat is net een andere invalshoek als dat wij in onze begroting hebben. Maar aan opbrengst voor de toeristenbelasting is de begroting van de gemeente Nieuwegein leidend.
Wil er iemand reageren op de vraag die mevrouw de Woester stelt aan de raad? Meneer Horst.
Ja, want ik hoor de inspreker zeggen van ja, kijk naar de toeristenbelasting, wat kost het nou en wat levert het nou op? En ik hoor daar de wethouder zeggen, nou dat levert ons 54.000 euro op, althans dat begroten we. Dat voorzien we dan aan opbrengst. En dat verschilt toch nog wel met dat van de BGAU. En ik begrijp van de wethouder dat BGAU daarin de uitvoeringskosten meeneemt. Dan zit daar haast een break-even punt tussen de uitvoeringskosten, moet ik constateren, en de opbrengsten. Dus wat levert het ons dan feitelijk onder de streep op? En wat doen we daar dan vervolgens ook mee? Want dat is een beetje de vraag die ik van de inspreker hoor. En daar hoor ik niet echt een antwoord van de wethouder op.
De wethouder.
Nee, dat klopt, voorzitter. Want dat is ook informatie die de wethouder niet paraat heeft. Hè, wat de inningskosten zijn van die toeristenbelasting. Maar die ga ik van harte nog schriftelijk beantwoorden.
Iemand anders nog een reactie? De heer Goemi.
Dank u wel, voorzitter. Ik hoorde ook de vraag dat er een verschil is tussen als je met een boot in Nieuwegein aanmeert en dat je daar overnacht, dat je niks hoeft te betalen, en als je een B&B hebt, dat je wel moet betalen. Is dat waar en klopt dat? Want ik ben ook wel voor een eerlijke heffing.
De wethouder?
Ja, voorzitter, dat is waar. En dat heeft te maken met de uitvoeringspraktijk. We hebben een aantal plekken in de stad waar je in feite gewoon aan kunt meren en ook een aantal nachten kunt blijven liggen. Zonder dat daar een beheerder of een ander soort van registratie voor is. En om daar toeristenbelasting op te heffen, dan zouden we een soort van met het klompje langs moeten gaan iedere avond. En vanuit pragmatische overweging is een aantal jaar geleden ervoor gekozen om dat niet te doen. Dus is de keuze gemaakt dat we watertoerisme in overnachting niet onder deze belastingheffing brengen.
De heer Goemi?
Maar hij staat er nog wel in, als zijnde te moeten heffen. Zouden we het dan niet moeten schrappen? Dan gewoon zeggen, het geldt niet voor boten, voor overnachting met boten. Want dan, ik vind, als je er is, dan moeten we handhaven, hoe moeilijk het ook is, of we moeten hem schrappen.
Bij mij weten, voorzitter, staat hij er niet in. En is dat precies het punt wat mevrouw Den Boester maakt? Die zou graag willen dat hij er wel in zou staan.
Oké. Ja, nee, dan is het dan inderdaad. Dat kan sorry, mag ik
even
voorzitter?
Ja, even via de microfoon.
Sorry. Dan kan ik me voorstellen dat je dan zegt, nou die heffing bij een B&B is dat makkelijker te controleren. En dat is ook zo, en bij een hotel is het makkelijker te controleren. En daar is het inderdaad, daar is het moeilijker om te controleren. En dan moet je ook consequent zijn en zeggen, nou dat doe ik dan maar niet. Daar kan ik me toch wel bij voorstellen. Spijt me voor u.
Moeten we een havenmeester aanstellen. De heer Verdam had eerst nog een vraag.
Ja, dank u voorzitter. Het heeft misschien niet met de heffing te maken. Maar betalen deze watertoeristen dan wel lichtgeld?
De wethouder.
In de jachthaven wel, maar daarbuiten niet.
Mevrouw Den Boestert.
Ik wil toch nog even op die vaartuigen en het verschil vaartuigen. Kijk, de vaartuigen die gewoon in de havens hier liggen en die gewoon lichtgeld betalen, dat is gewoon betalen voor een overnachting. En die moeten dan gewoon toeristenbelasting betalen. Waarom niet? Bij mij komen de gasten, die betalen bij mij en die moeten ook toeristenbelasting betalen. Dat is een belastbaar feit. Kijk, u heeft toen gesteld van ja, maar en dan zegt de wethouder nu meer, het is zo moeilijk om daar onderscheid te maken. Nee, dat is helemaal niet moeilijk. Degene die gewoon liggen aan een kade en niet betalen, hoeven ook geen toeristenbelasting te betalen. Maar degene die wel in een haven liggen, ja, die betalen daarvoor. Daar hebben ze ook voorzieningen voor, daar kunnen ze douchen, daar kunnen ze wassen. En die betalen dus lichtgeld en overnachtingsgeld. En die moeten ook belasting betalen. Ik zie niet in waarom dat moeilijk is. Je hoeft niet met een klompje langs te gaan. Helemaal niet. Die mensen die gewoon vrij liggen, die betalen geen belasting. Net zoals mensen die bij gewoon overnachten in Nieuwegein en daar ook niet voor betalen, die bij vrienden of bij familie overnachten, die hoeven ook geen toeristenbelasting te betalen. Alleen die mensen die betalen voor een overnachting, die moeten toeristenbetaling. Dat is een belastbare feit.
Uw stelling is duidelijk. Wil iemand daar nog op reageren? Meneer Horst.
Ja, ik kan dat verhaal op zichzelf wel enigszins volgen. Alleen als we dat letterlijk zo uit zouden voeren, zoals mevrouw voorstelt, zou dat in mijn ogen ertoe leiden dat op het moment dat ik met mijn vaartuig in de jachthaven zou liggen, ik wel toeristenbelasting betaal, terwijl ik als ik hier buiten het stadhuis aan de kade lig, ik dat niet zou betalen. En dat heeft toch ook wel iets, nou ja, iets dubbels in zich. En ik snap wel dat mevrouw wil aangeven, ja, op het moment dat ik een B&B heb, moet ik wel toeristenbelasting heffen. En de mensen die hier overnachten op een boot hoeven dat niet. Dat heeft ook iets dubbels in zich. Maar nou ja, als we het dan voorstellen zoals mevrouw dat doet, dan lossen we het probleem uiteindelijk van onrechtvaardigheid volgens mij nog niet op. Zou ze daarop kunnen reageren?
Mevrouw de Moestert.
Nou, het is toch heel duidelijk wat het belasting... feit is, als je overnacht en je betaalt, dan moet je toeristenbelasting betalen. Ja? Als je nou in een haven ligt en je moet betalen, dan betaal je ook toeristenbelasting. Als je bij mij komt en je moet betalen, betaal je ook toeristenbelasting. Als je gewoon bij iemand logeert en je betaalt niet, dan betaal je ook geen toeristenbelasting. Dus ik vind dat gewoon echt heel duidelijk. Ik vind het... Ja, maar anders is het toch ongelijk. Waarom moeten mijn gasten wel betalen en degenen die in een haven liggen niet? Waarom moeten die wel toeristenbelasting betalen? Dan is daar weer een ongelijkheid in.
Helder, mevrouw de Moestert. Meneer Van Heuvel. Ja.
Ik kan de redenering van mevrouw wel volgen. Wat zijn de consequenties als we uit artikel 3 de vrijstellingen op vaartuigen, als we die uit deze regeling amenderen?
De wethouder.
Ja, dan voorzitter, stel ik voor dat ik toch nog even een keer schriftelijk uiteen laat zetten ook de technische overwegingen zijn om deze keuze te maken. Ik kan dat hier... onvoldoende over het voetlicht brengen, maar dat lijkt me nou goed om dat in de aanloop naar de raadsvergadering te doen.
Ik hoor een toezegging. Mevrouw Spalburg.
Ja, ik heb even niet goed gehoord wat jouw vraag was, omdat ik weer even een ander gesprekje voerde. Maar dus ik weet niet of ik nou herhaal. Want wat meneer Horst zegt over, ja, dan gaan ze er buiten liggen, maar daarbuiten hebben ze er geen douche, er geen dingen. Dat hebben ze allemaal niet. En in de haven hebben ze die voorzieningen wel. Dus ik vind het niet meer dan redelijk dat als je daar nachtgeld betaalt, dat je dan ook die toeristenbelasting vrij makkelijk kan innen.
U verkondigt uw mening, dank u wel. Iemand anders nog over de toeristenbelasting? Meneer Verdam.
Ik wilde even reageren op mevrouw Spalburg. Maar als ik als inwoner van Nieuwegein daar mijn boot leg, betaal ik dus wel lichtgeld, maar ben ik geen toerist. Dus hoe verhoudt zich dat dan daar weer mee, ook ingaande op het Airbnb?
Mevrouw Spalburg.
Volgens mij betaal je dan ook geen overnachtingsgeld. Je slaapt daar niet, dus dan hoef je het ook niet te betalen.
Nee, maar wel lichtgeld voor mijn boot. En dat is dus het hele grote verschil.
Ja, maar ik denk dat daar nog wel heel makkelijke verschillen in zitten te maken. Dat is niet zo ingewikkeld.
In de schriftelijke beantwoording wordt daar misschien duidelijkheid in gegeven. De heer Dijkstra.
Dank u wel, voorzitter. Mevrouw Boesters gaf in het begin aan dat u vroeg wat de inningskosten zijn. En daar gaat de wethouder schriftelijk op antwoorden. Ik kan me herinneren dat mevrouw Den Boesters ook hier was toen we de toeristenbelasting gingen invoeren. U bent ten principale tegen toeristenbelasting, dat begrijp ik volledig. Alleen ik ben wel benieuwd van, nu hebben we een tijdje ingevoerd. Heeft dat invloed gehad op uw klanditie?
Mevrouw Den Boesters.
Nee, toeristenbelasting heeft geen invloed gehad. Toeristen hebben het eigenlijk gewoon helemaal niet door wat hier de toeristenbelasting is. Ze betalen een vast bedrag, dus ze zien het bijna niet, ze vragen er ook niet naar. Maar het verhoogt natuurlijk wel je vaste lasten altijd. Dus het gaat omhoog nu weer.
Meneer Van Heuvel.
In aanvulling op de vraag van meneer Dijkstra, heeft u er veel werk aan?
Mevrouw Den Boesters.
Aan de toeristenbelasting? Nou ja, je moet het bijhouden, je moet een register bijhouden en je kan controles krijgen. Nou, die controle heb ik al gehad hoor, die stonden meteen op de stoep. Dat was ook mede, ik heb het echt gevraagd omdat ik bezwaar heb aangetekend bij de rechtbank. En tussen stond meteen op de stoep, ze hebben heel veel uitgelegd. Het is niet de BGU die de controle doet, het is een andere organisatie die dat doet. Ze hebben daar heel veel verslag van gemaakt, ze maken daar... En daarom vraag ik ook naar die kosten, want ze gaan echt... kijk, de bed and breakfasten zijn wel zichtbaar, het hotel is zichtbaar. Maar u weet het, u leest het in kranten, de Airbnbs, dat is een hele moeilijke club. En daar gaan ze ook echt achterna, dus dat kost heel veel geld. Dus daarom ben ik echt heel benieuwd naar de kosten. Of het echt nog wel, of het wel lonend is om een toeristenbelasting hier in Nieuwegein op te voeren. Dus, nee, het is gewoon, je wilt toch zelf bijhouden wat het opbrengt. Dus die toeristenbelasting op zich is niet zo'n heel veel werk.
Oké, kunnen we hiermee de toeristenbelasting afsluiten? Dan is als laatste puntje de verordeningen die gekoppeld zijn aan de belasting in de leges. Heeft iemand daar nog een vraag over? Nee? Dan ga ik over tot het rondje doen.